je het verhaal van Jona kent, dan is het filmpje heel herkenbaar. Als je het nog niet kent, moet ik het misschien over een paar weken opnieuw laten zien. Een man die een keuze moet maken of die gaat spreken, op een hele moderne manier verfilmd. Goedemorgen allemaal, ik vind het leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan dus vandaag beginnen met een nieuwe serie en die serie gaat over Jona. Dat hebben jullie bij de ingang al gezien op het programma. Wie heeft er wel eens van Jona gehoord? Gewoon gehoord, de naam Jona. Nou, dat zijn de meesten toch wel. Waar denk je aan als je de naam Jona hoort? Waar denk je dan aan? De walvis, heel goed. Daar denken de meeste mensen aan. Er zijn kinderboeken over volgeschreven. Ik denk dat de kidsclub vandaag, de Brugkids, die zullen ongetwijfeld een kleurplaat hebben met een walvis. We hadden vroeger thuis, ik kende dit verhaal helemaal niet, maar we hadden vroeger thuis hadden we een liedje dat we zongen. En dan zaten we in een doek. En dan werd dat toen Jonas in de walvis zat. En dan 1, 2 en dan vloog je door de kamer. En als je geluk had, landde je op het bed. En als je pech had, niet. Dat mag tegenwoordig natuurlijk niet meer. Maar dat was vroeger heel leuk. Toen je nog geen iPad had, was dat echt heel leuk. En dat was mijn beeld, hè, toen Jonas in de walvis zat. Maar wisten jullie dat het verhaal van Jona eigenlijk helemaal niet over een vis gaat? Daar gaat het helemaal niet om. En we helpen jullie niet, want ik heb op de uitnodiging natuurlijk die grote vis gezet. En op de achtergrond staat ook die vis. Maar daar gaat het verhaal helemaal niet om. Hij speelt maar een heel klein bijrolletje in het hele verhaal. Waar gaat het wel over? Nou, volgens mij gaat het verhaal van Jona over het belangrijkste wat ik jullie kan vertellen op een zondag. Het gaat namelijk over Gods liefde, die eindeloos veel groter is dan wij kunnen bedenken, maar ook over ons. Onze koppigheid, onze eigen wil, waardoor we steeds denken dat we het beter weten. Waardoor we steeds denken dat we beter onze eigen weg in kunnen gaan. En daarom wil ik met jullie tot aan Pasen iedere keer een klein stukje van het boek lezen. We gaan er helemaal doorheen, regel voor regel, woord voor woord. Niet vandaag. Om die koppigheid in onszelf te ontdekken. Maar ik hoop ook dat je daar een stuk van de liefde van God zult ontdekken. En natuurlijk om je te laten zien dat het verhaal dat al 3000 jaar oud is, ontzettend relevant is voor ons leven vandaag hier in Eindhoven. We gaan beginnen. In je programma staat de tekst gedrukt. Hij komt ook hierachter op het scherm. We gaan maar 4 regels lezen vandaag. Dus dat is wel te behappen, denk ik. We gaan eens lezen. Dit staat er. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hem mee te gaan uit Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Dat is het enige wat ik wil lezen vandaag, een paar zinnetjes. Het verhaal begint met Jona. En Jona was een profeet. Ik denk niet dat we die nog heel veel rond hebben lopen vandaag de dag. Dit speelde 800 jaar voor Christus, speelde dit. Bijna 3000 jaar geleden, zei ik net al. En Jona die woonde niet heel ver van een dorpje dat heel bekend is, Nazareth, in het noorden van Israël. En dan moet je weten dat een profeet eigenlijk een heel interessant beroep had. Want wat moest een profeet doen? Een profeet kreeg woorden van God, ik weet niet hoe, hè, er staat, het woord kwam, ik weet niet hoe het kwam tot hem. Hij kreeg woorden van God en dan moest hij dan weer gaan vertellen aan het volk om hem heen. Dat leek me keigaaf, zat ik te denken. Stel je voor dat ik lekker lig te liggen en ik krijg een woord van God en dat mag ik vertellen aan mensen om me heen. Dat lijkt me echt geweldig, gewoon dat gesprek en dat ik dan gewoon jullie mag vertellen, hey, God zegt dit. Nou ja. Paul gaat dit doen. Ja, het lijkt me geweldig. Als je dat ziet en als mensen dat ook jou dan niet denken dat je gek bent, maar dat je dan ook echt denkt, hey, die woorden zijn van God. Dan krijg je lekker aanzien van. Lijkt me heel cool. Maar om nou zeker ervan te zijn dat niet iedereen daar ging rondlopen, want ja, iedereen kan wel roepen dat die woorden van God had, dan zat er een negatieve kant aan. Als jij dingen zei, zeg je, Paul, jij moet dit doen, of er gaat morgen regenen, en het ging morgen niet regenen, dan werd je te dood veroordeeld. Dan was je klaar. Dan was je carrière ten einde gekomen, zeg maar. Dus er zat wel een drempel om te gaan roepen van, nou, ik denk dat God wat woorden heeft. Maar Jona was een echte profeet. Jona die hoorde woorden van God. En hij was eigenlijk al een beetje de man, hè, in de stad. Want hij was de profeet. God sprak tot hem. God sprak niet tot andere mensen, God sprak tot hem. Mensen keken tegen hem op. Status, veel likes, veel followers. Een hoop bling bling, denk ik. Ik denk dat Jona behoorlijk wat aanzien had in zijn stad. Misschien wel in het hele land. Hij sprak met koningen. Een beroemd man. En dan staat hier dat het woord van de Heere tot Jona kwam. Misschien zoals vaker. Hij was al profeet. En in één keer komt er weer een woord aan. Maar God geeft hem dit keer niet een woord voor hem om te vertellen tegen de Israëlieten. Maar God geeft hem een opdracht. God laat zijn plan zien aan Jona. Hij zegt, Jona, ik heb jou uitgekozen om een heel groot werk te gaan doen. Wat voor levensbelang is voor duizenden mensen. Nou, dat klinkt geweldig. En ik zat zelf van de week ook te denken, ik denk, dat zou toch heel fijn zijn. Als God een plan had voor mijn leven, dat hij het even aan mij vertelt. Hoe dat zit. Dat ik gewoon van God te horen, een stem, een briefje, een e-mail, WhatsApp, maakt mij niet uit hoe die dat dan doet. Maar daar staat, hey, dit Maarten, dit moet je met je leven doen. Dat ik erachter kom van, nou, dit is Gods plan met mijn leven, dit is mijn doel. Wat ik mag doen met mijn gaven en talenten. Wat hij echt belangrijk vindt en wat God minder belangrijk vindt. Dat lijkt me geweldig. Ik was van de week op school met een van mijn dochters en dan moet ze profielkeuze maken. Voor bovenbouw VWO. Het zou niet gaaf zijn als we gewoon een e-mail kregen van, beste dochter van Maarten, jij wordt later advocaat, dus je hoeft geen scheikunde meer en geen biologie. En natuurkunde heb je eigenlijk ook niet nodig. Dat zou toch geweldig zijn? Want dan kan je al die moeilijke vakken, die kan je allemaal laten vallen. En dan ga je gewoon dat doen wat God jou voor gemaakt heeft. Lijkt me geweldig. Er zijn zoveel momenten in mijn leven dat ik een keuze moet maken. Doe ik dit, doe ik dat? Ga ik dit voor de brug doen? Ga ik meer werken, ga ik minder werken? Wat ga ik bij ASML doen? Er zijn zoveel keuzes. Het zou toch zo fijn zijn dat het woord van de Heer tot mij komt en zegt Maarten, rechtsaf. Daar hoef ik zelf niet eens meer na te denken. Maar vaak blijft het stil. Soms hoor ik het niet. En mijn ervaring is, als ik het wel hoor, en dat gebeurt af en toe wel, dat ik denk, oké, God wil niet dat ik die kant op ga, maar dat ik de andere kant op ga, dan bevalt mij het antwoord niet. Dan vind ik het niet leuk. En mijn ervaring als ik met andere mensen ook spreken, is als ze dan horen van God heeft een plan met je leven, ga dit doen, is dat wat ze horen vaak niet hetgeen is wat ze zelf meteen bovenaan hun lijstje stond, waar ze zelf voor gekozen hadden. En dat geldt ook voor Jona. Want wat gebeurt er? Wat vraagt God nou eigenlijk aan Jona? God zegt dit, sta op, misschien lag je lekker te slapen, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. God vraagt aan Jona of hij naar Nineveh wil gaan, omdat de mensen daar zo slecht zijn. Nou weten wij niet wat Nineveh is, maar Nineveh was de grootste stad in de wereld op dat moment. Het was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Het lag in de buurt van wat je vandaag op tv, bij Mosul. Ik heb even Mosul Google mapped, hè. Dan zie je gewoon Mosul en dan zie je gewoon Nineveh. Staat gewoon getekend. Die stad had muren eromheen van 10 meter hoog, 15 meter breed. Ze konden daar met 3 of 4 strijdwagens bovenop die muren konden ze lekker racen. Dat is enorm was dat. De grootste stad. Goed beveiligd en ze waren de baas. Assyriërs verloren nooit. Nou, misschien heb je de afgelopen maanden, jaren, nog wat beelden op tv gezien. Ik had even gegoogeld, dus ik heb wat foto's daar. Want Nineveh is in het nieuws geweest. Namelijk die muren waar ik het net over had, maar ook de monumenten van die stad, die worden momenteel allemaal vernietigd. IS zit daar. Die zegt, ach, die dingen van 3000 jaar oud, die vinden wij niet zo interessant. Die worden vernietigd. Volgende plaatje is de moskee van Jona. Terwijl ze maar aan het opblazen zijn. Het is eigenlijk bizar wat daar gebeurt. En ik denk dat dat meteen ook de juiste vergelijking is. Die opdracht die Jona kreeg, ga naar Nineveh. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat zou hetzelfde in 2017 zijn als dat God tegen jou zegt, ga naar Mosul. Want die IS-jongens, hun kwaad is opgestegen tot mijn aangezicht. Ga ze maar vertellen dat ze zich moeten bekeren. Vertel ze maar over mijn liefde. Wat zou jij doen als God het aan jou vraagt? Als God zegt, pak je kameel en ga naar Mosul. He, wandelen, het is net lopen hoor. Als God zegt, ga eens tegen die heren van IS vertellen dat dat onthoofden niet mijn plan is. Wat zou jij doen? Zou je dat durven? Zijn er grenzen aan wat God van jou mag vragen? Voor Jona duidelijk wel. Ik weet nog heel goed, toen ik net God had ontdekt, dat ik God had ontmoet, ontdekt dat hij liefde voor mij had. Op dat moment was ik zo radicaal, dat heb ik mijn hele leven in zijn handen gelegd. Ik zei tegen God, God, het maakt mij niet uit wat u van mij vraagt. Ik zal het doen. Moet ik mijn natuurkundeopleiding afronden? Of niet? Moet ik naar de Bijbelschool misschien? Ik had verkering met Nicole. Moet ik met haar verder? Of moeten we stoppen? Ik had alles in zijn hand gelegd. U zegt het maar. Ik zal het doen. Zo radicaal was ik toen. Want ik wist dat God het goede met me wilde. Ik wist dat hij een plan had voor mijn leven. Ik wist dat ik niet mijn leven wilde verspillen aan allerlei afleidingen die misschien wel leuk zijn, maar niet zijn plan. En ik wilde ervoor gaan. En ik vertrouwde op God dat hij het goede met me voor had. En dat had hij ook. Ik heb netjes mijn studie afgemaakt. Ik ben met Nicole getrouwd uiteindelijk. Dat was geweldig. En dan denk je, die radicaliteit die blijft vanzelf. Maar een paar jaar later, nog niet zo heel veel later, het leven gaat door. Ik werkte bij OC in Venlo. En ik woonde in Geldrop. En opeens was er een vraag, moeten wij blijven waar we wonen? Moeten we blijven zitten in Geldrop? Is dat de plek die God voor ons heeft? Dus ik weet nog heel goed dat ik aan het bidden was met God, aan het vragen was. Gewoon God, wat wilt u? Waar moeten wij wonen? Ik wilde daar duidelijkheid over. Maar ik weet ook heel goed dat ik tegen God zei, u mag alles van mij vragen, maar één ding mag u niet zeggen. U mag niet van mij vragen dat ik naar Venlo verhuis. Ik had mijn eigen plan in mijn hoofd. Ik had mijn eigen leven al een beetje uitgestippeld. Hoe het zou moeten gaan, huisje, boompje, beestje. En Venlo paste niet in dat plaatje. Niet omdat ze daar net zo slecht zijn als die mensen uit Nineveh. Maar in Limburg wonen, ja. Waar zag ze mij genoeg, hè? Daar wilde ik helemaal niks van weten. Dat wilde ik echt niet. Maar weet je wat het is? Als God God is, als hij bestaat, dan zullen er momenten zijn dat hij en ik anders over dingen denken. Dan zullen er momenten zijn dat hij en ik over sommige zaken niet eens zijn. Anders is hij God niet. Daar heb jij ook last van. Je hebt ook ideeën over je leven. Maar God heeft misschien wel andere ideeën. En als je nooit ruzie hebt met God hierover, dan heb je je eigen God gemaakt. Dan ben je zelf God. Er komen dus momenten dat ik moet erkennen dat hij God is, dat hij de koning is, dat hij de baas is, dat hij slimmer is, dat hij beter weet wat goed voor mij is dan ik zelf. En die zijn niet makkelijk, die momenten. En dan realiseer ik me dat zijn plan voor mijn leven misschien wel eens heel anders is dan mijn eigen plan voor mijn leven. God zet je leven op zijn kop. En als je niet gelooft, praat maar eens met wat mensen hier die God ontmoet hebben. God zet je leven op je kop. Maar het duurde toen even dat ik me realiseerde dat ik iets aan het achterhouden was van God. Dat ik alleen meebewoog met God, vooral als het ging over verhuizen, als het mij uitkwam. Dat ik niet meer die radicaliteit had om te zeggen, God, u zegt het maar. Maar toen ik dat wel doorhad, toen ben ik anders gaan bidden. Toen ben ik anders gaan praten met God. Ik zei, God, spijt me dat ik dit achter heb gehouden. En u bent de baas van mijn leven, niet ik. En ja, ik zou het kei moeilijk vinden als we naar Venlo zouden verhuizen. Ik zou het kei moeilijk vinden. Maar als dat zo is, dan zij het zo. U weet het beter. En ik ben van u. Dat heb ik toen moeten zeggen. 6 maanden later konden onze spullen ingepakken. Verhuisdozen. En we zijn verhuisd. Naar Canada. Helemaal niet naar Venlo. God wilde helemaal niet dat ik naar Limburg ging. God wilde mijn hart. Hij wilde weten of ik echt toegewijd was aan hem. Hij wilde weten of hij echt een God was in mijn leven. Of dat ik inmiddels mezelf tot koning had vergeven van mijn eigen leven. God wil nooit op de tweede plek staan in jouw leven. En dat staat hij bij mij toch nog te vaak. Het is aan jou de vraag, wat mag God niet aan jou vragen? Wat hou je achter van hem? Wat is die vraag die God niet aan jou mag stellen? voor Jona, die volgens mij best wel een mooi leventje had als bling-bling profeet met de gave kameel en die lekker aanzien had daar in Israël. Lekker het zonnetje. Kwam de vraag ook keihard aan. Ga naar Nineveh. Hij wist hoe de mensen daar waren. Hij had niet misschien de beelden die wij nou van IS hebben, maar hij wist het wel. Dat zinnetje, hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht, zegt ons misschien helemaal niks in 2017. Maar voor Jona was het ontzettend duidelijk. Ga vandaag de dag eens een keer naar het British Museum in Londen. Ryanair, €20, kan best hè. Gewoon op en neer op een dag gaan naar het British Museum. En je ziet daar in het British Museum, zie je allemaal inscripties en gave gewoon artefacten van het Assyrisch Rijk. Want die jongens waren trots. Ze verloren nooit een gevecht. Volgens hun eigen geschiedboek natuurlijk. Totdat ze verdwenen natuurlijk. En als ze weer een stad gewonnen hadden, dan namen ze het hoofd van de koning mee. Alleen zijn hoofd. En van wat andere mensen namen ze wat ledematen mee. En die stuurden ze gewoon lekker rond in het Rijk. Van kijk eens, we hebben weer een stad overwonnen. Geweldig. Dit plaatje, ik hoop dat je die kan zien, halen ze even de huid van iemand af. Terwijl die nog leeft. Daar zijn ze zo trots op dat ze daar schilderijen van maakten. Dat ze daar in steen gingen, plaatjes van gingen wikkelen. Dat is echt niet normaal. Ze waren daar trots op. Deze plaatjes staan niet in de kleurplaten bij de kidsclub, hè? Dat snap je wel. Ze wisten heel goed hoe ze mensen een kopje kleiner moesten maken. Misschien wel weer heel vergelijkbaar met wat er nu daar in diezelfde regio gebeurt. Dus God zegt tegen Jona, ga naar Nineveh. Maar Jona, die zei, nee. Want wat zou jij doen als jij Jona was? Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heer. Jona probeert te vluchten. Dit is de man van God, hè? Super religieus. Hij kent de hele Bijbel uit zijn hoofd. Hij leeft in dienst van God. Hij weet dat God almachtig is. Hij weet dat God overal is, alomtegenwoordig. En wat doet hij? Hij probeert te vluchten van die oneindig grote God. Weg van het aangezicht van de Heere. Kan dat? Natuurlijk kan dat niet. Als God overal is, dan kan je heel hard rennen. Maar dan haalt hij je toch wel in. Maar vaak als wij dingen horen van God die niet passen in ons plaatje, dan doen we hele domme dingen. Dan doen we dingen waarvan we eigenlijk al weten dat die niet kunnen, maar ja, Jona rent weg. Gaat ons verstand een beetje uit. Jona denkt, Nineveh, hop, ligt in het oosten. Dat is voor jullie die kant op, hè. In het oosten. Ik ga zo ver mogelijk naar het westen. Ik pak een boot. Ik ben ex-profeet, dat is leuk geweest. Ik ga met pensioen, ik ga richting Ibiza met de boot. En ik ga op vakantie, want dit is te veel gevraagd. Dat doet hij. Hij daalt af naar Jaffo. Dat is de stad Jaffa, vlak ten zuiden van Tel Aviv. Hartstikke mooi, als je een keer de kans hebt, strand naar Jaffa lopen. Dat zijn allemaal dingen voor Jona ook. Hij vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht, daalde af in het schip en ging met hem mee naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Het is heel bijzonder eigenlijk. Hij vond een schip, staat er. Had God dat niet kunnen voorkomen? Had God niet kunnen voorkomen dat er die dag geen schepen naar Tarsis gingen? Mijn ervaring is dat er altijd een schip is. Er is altijd een boot die naar Tarsis gaat. Er is altijd een boot die weg van God gaat. Er is altijd een mogelijkheid om weg te lopen van God. Je eigen weg op. Vooral op het moment dat je moeilijke keuzes moet maken in je leven. Als er meerdere mogelijkheden zijn. En als je erachter moet komen welke mogelijkheid Gods plan is voor jouw leven. Soms is het heel duidelijk, hè? Als het niet goed gaat in je relatie, en degenen die wat langer getrouwd zijn of een lange relatie hebben, die weten dat wel, dan is er altijd wel iemand in de buurt die graag naar je wil luisteren. Vaak iemand van het andere geslacht, vaak iemand die aantrekkelijk is. Luister maar eens naar de verhalen van mensen die het meegemaakt hebben. Die boot is er altijd. En die kan je nemen. Maar is dat Gods plan voor jou en jouw huwelijk? Ook op het werk of op school. Hard werken, carrière maken, geld verdienen. Het zijn allemaal goede dingen. Maar in hoeverre houden die goede dingen jou af van de belangrijkste dingen in het leven? Van Gods plan voor jouw leven? Soms zijn het juist de goede dingen, niet de slechte dingen, maar de goede dingen die ons afhouden van de beste dingen. De dingen die God met ons wil doen, door ons wil doen. Durven we de grote dingen, maar ook juist misschien de kleine dingen in ons leven, aan God voor te leggen? Zijn wil te zoeken? Hem te vragen welke kant we op mogen gaan? Hoe voorkom je dat je op het eind van je leven terugkijkt en denkt, had ik maar. Had ik maar meer tijd met de kinderen besteed? Had ik maar meer tijd aan mijn vrouw gegeven? Was ik maar mensen in Afrika gaan vertellen over Jezus? Ik weet het niet, hè? Ik kan het niet invullen voor je. Had ik maar meer genoten misschien? Had ik mijn talenten maar meer ingezet voor de dingen die er echt toe doen? In plaats van chipjes maken. Kan, hè? Waar leef je voor? Om een verschil in de wereld te maken, dat zie je bij alle mensen die een heel groot verschil hebben uitgemaakt in de wereld, hoef je niet slim te zijn. Je hoeft geen superhoge IQ te hebben. Je hoeft er niet geweldig uit te zien. Om een echt verschil te maken in je leven, hoef je alleen maar een passie te hebben voor God en hem te volgen. En dan zal hij door jou heen werken om dingen te doen in deze wereld waar je nog nooit van had durven dromen. Daar ben ik van overtuigd. Wie zijn de mensen die het meest positieve hebben bijgedragen in de wereld? Als ik dat vraag op mijn werk, zegt bijna iedereen Moeder Teresa. Weet je, dat was nou niet de slimste vrouw van de wereld. Misschien wel slim, maar niet de slimste. Ze was waarschijnlijk ook niet de knapste vrouw van de wereld. Maar ze heeft ontzettend veel betekend voor honderden mensen in India. De mensen die het grootste verschil uitmaken zijn de mensen die niet voor zichzelf kiezen. Maar die altijd bereid waren om hun eigen leven op te geven. Voor hun passie. Voor anderen en voor God. God wil iets keibelangrijks doen in het leven van Jona. Iets zo groots dat hij het misschien nog niet eens doorheeft. Maar Jona kiest voor zijn eigen weg. Zijn comfortabel leven. Ben jij beschikbaar als God jou iets vraagt? Of vlucht je dan uit jouw Tarsus? Ik weet niet wat jouw Tarsus is, hè? Maar het is in ieder geval weg van God. Vroeger keek ik naar Knight Rider. Wie weet Knight Rider? Dat weten jullie allemaal niet meer, hè? Ah, jawel. Mooie zwarte auto. Knight Rider. En het zinnetje in het begin van Knight Rider was, Michael, one man can make a difference. Eén man, één mens, kan het verschil uitmaken. En ik geloof daar toen al in, ik geloof daar nu nog in. One man can make a difference. En daarom vond ik die show ook zo gaaf. Hij kon in zijn eentje, ja, met de coole auto, maar hij kon in zijn eentje, kon hij de levens van mensen, kon hij veranderen. Zoveel films gaan daarover. Moet je eens naar de bioscoop gaan. Bijna alle films gaan over mensen die in hun eentje de wereld veranderen. Omdat wij daar een verlangen naar hebben. Maar ik merk de laatste tijd, en dan moet ik naar de jongere generatie kijken misschien, maar ook, ik weet niet naar wie ik moet kijken, misschien maar ook al naar mezelf, dat er veel mensen zijn die dat verschil niet meer willen maken. Die helemaal niet bezig zijn met de wereld te verbeteren, maar met zichzelf bezig zijn. Bezig zijn met aardig gevonden worden, friends te verzamelen, likes te verzamelen. Mensen die bezig zijn met maar zo vroeg mogelijk met pensioen te gaan. En that's it. Geen dromen. Geen dingen van, nou, dit zou ik graag willen bereiken. Terwijl eigenlijk dat allemaal, de Bijbel noemt dat stof in de wind. Het is niks. Ik kan het niet vastpakken. Het heeft geen enkele waarde. En dan zeg ik dat wel eens tegen mensen. En dan zeggen ze, het maakt me niet uit. Het maakt me niets uit. En dan denk ik, wat een verspilling. Wat een verspilling. God heeft je gaven gegeven, talent. En jij gebruikt het om je highscore in Candy Crush te verbeteren. Of weet ik wat. Jammer. Een paar maanden geleden stond in het Financieel Dagblad, ik heb meegenomen het artikel, een heel boekwerk over ASML. Dat was eigenlijk heel mooi om te lezen. Een stuk heel geschiedenis. 35 jaar ASML, hoe is het allemaal gebeurd? En ze interviewden een van de eerste ASML'ers die in de jaren 90 een aantal miljoen op hun bankrekening hadden gekregen. Want er waren 40 mensen, begin jaren 90, die hadden een deal, die moesten 5 jaar bij ASML blijven. Dat waren de slimste mensen. Dat waren de toppers van ASML. En die kregen een aandelenpakket. En als ASML niks waard zou worden, dan hadden ze 0 euro na 5 jaar op een bankrekening staan. Maar dat gebeurde niet. Na 5 jaar stond daar 500 miljoen gulden op. Dat is best veel geld. En dan mochten ze met z'n 40 verdelen. En als je de krant toen bestond. Als je toen de krant had gelezen, dan ging het over Alibaba en de 40 rovers van ASML. Daar ging het om. Die mannen kregen allemaal 10 miljoen op hun bankrekening. Van de ene dag op de andere. En er was dus één man, en die interviewde ze in dit artikel. Een slimme man. Geniaal. Goede opleiding. Deed geweldige dingen. En wat had hij met het geld gedaan? Hij zei, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik met het geld moet doen. Ik koop een huis in Frankrijk. En ik ga meteen met pensioen. Ik hou ermee op. En hij keek nu in het artikel terug op zijn leven en dit schreef hij. Hij schreef, geld heeft niet alleen maar voordelen. We genieten echt wel van het leven. Ik golf, ik bridge en ik hou erg van sudoku's oplossen. Toch is mijn advies aan mensen die plotseling rijk worden en veel plezier in hun werk hebben, ga door. Dus op je eerste vraag de antwoorden te geven, dus denk ik aan die journalist, ik mis ASML wel eens. Weet je, iedereen hier heeft talent gekregen, gaven van God. Iedereen hier kan daar geweldige dingen mee doen, daar ben ik van overtuigd. Dingen die misschien niet jouw status zullen verbeteren, dingen die niet misschien jouw carrière zullen verbeteren, maar wel die de levens van andere mensen zullen verbeteren. Dingen die echt waarde hebben. En straks, we gaan allemaal dood. Als je het niet wist, maar we gaan allemaal dood, echt waar. Dan sta je voor de troon van God en dan kan God aan je vragen, wat heb je gedaan met alles wat ik aan jou gegeven heb? Met jouw tijd, met je talent, met het vermogen dat ik jou gegeven heb. Wat doe je dan? Laat je hem vol trots je sudokuboekje zien? Kijk eens God, 4 sterren. En het gaat er niet om dat je niet mag sudoku, hè? Of Candy Crushje, want daar gaat het niet om. Het gaat erom wat je doet met wat je gekregen hebt van God. Wat mag God doen met jouw leven? Hou jij de regie in handen? Of durf je de regie uit handen te geven? En dat is spannend. Dat is keispannend. Dat besef ik me steeds meer, hoe moeilijk dat is. Maar ik wil je aanmoedigen, ga naar God met open handen. God spreekt ook vandaag nog tot je. We hebben de Bijbel, dat noemen we het woord van God. Waarom? Omdat God door de Bijbel tot ons spreekt. Wij bidden tot God en God spreekt terug. Hij spreekt door ons, door omstandigheden, door andere mensen misschien. En ik weet zeker dat als jij durft om met open handen naar God te gaan, dat Hij tot je zal spreken. Op zijn manier, op zijn tijd. Met zijn woorden. En hij gaat iets moeilijks vragen. Want God vraagt nooit iets makkelijks. Als je de geschiedenis bekijkt, Mozes moest in één keer naar de farao van Egypte toe lopen. En hij zei, ja, ik kan niet spreken. Abraham moest zijn vaderland achterlaten en hij moest verhuizen. God vraagt altijd iets moeilijks. Iets wat je niet op eigen kracht kan, maar wel met hem. 800 jaar later. 800 jaar na Jona kwam er nog een man. Die had ook een opdracht gekregen van God. Zijn opdracht was, ook niet makkelijk, te sterven aan een kruis. Voor jou en voor mij. En Jezus was een betere Jona. Jezus rende niet weg. Hij vluchtte niet naar Tarsus. Hij probeerde geen boot te pakken. Hij probeerde niet te vluchten voor het aangezicht van God. Maar hij vertelde wel aan God hoe moeilijk hij het vond. Op de avond voordat hij veroordeeld werd, op de avond voordat hij de moeilijke dag inging waar hij aan het kruis zou hangen, zei hij tegen God, kan dit niet op een andere manier? Maar hij eindigde met de zin, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik bepaal het niet, maar u bepaalt het, God. En het kon niet anders. Er was geen andere manier om het goed te maken tussen God en ons. Dus de dag daarna hing Jezus aan een kruis. En deed hij het grootste werk dat iemand ooit gedaan heeft. Hij overwon de dood. Hij verzoende ons met God. Waarom? Omdat hij Gods plan volgde en niet zijn eigen plan. Sterker nog, ik denk dat die plannen hetzelfde waren. Omdat hij zijn leven gaf voor de dingen die God belangrijk vond, niet wat de mensen om hem heen belangrijk vonden. Dus ik wil eindigen met de vraag, wat ga jij doen? Stap jij in die boot naar Ibiza, naar Tarsis, die er ongetwijfeld ligt in je leven. De gemakkelijkste weg. En we zullen de volgende keer zien hoe God daar soms op reageert. Of geloof je, wat ik geloof, dat God een plan heeft met jouw leven? En wil je dat plan ontdekken? Durf je met open handen naar hem toe te gaan en je leven aan hem toe te vertrouwen? Ondanks wat anderen ervan vinden, ondanks dat het kei en kei spannend is, ondanks dat je niet weet wat er gaat gebeuren, ik hoop van wel. En als je dat wil, wil ik nu samen met jullie daarvoor bidden. En als je kan, mag je meebidden. Dat je kracht en wijsheid zal krijgen om zo'n stap te zetten. En als je daar hulp bij nodig hebt, weet dat wij je daar graag bij helpen. Ik wil bidden. Heer God, u bent hier. U bent overal. En we kunnen zo met u praten, dankzij het offer van uw Zoon Jezus. Die het goed gemaakt heeft tussen u en ons. Heer, en ik belijd voor mezelf, Heer, dat er veel momenten zijn, Heer, dat ik liever mijn eigen weg op ga. Dat ik liever mijn pad volg. Dat ik liever met pensioen ga, Heer. Dan dat ik uw weg volg. Heer, maar ik wil bidden, Heer, voor ons allemaal. Wilt u ons kracht geven? Om naar u te komen met open handen. Heer, om die dingen die we graag zelf in ons hand vast willen houden, Heer. Om die terug aan u te geven. Heer, werk door ons heen. Heer, ik leg mijn leven in uw hand. Omdat ik weet dat u een goede God bent. Liefdevol. En dat het de enige plek is waar ik voldoening zal vinden, Heer. In dit leven. Heer, u bent de God van de maan en de sterren van de schepping. Heer, en wij komen tot u.